ziet tegenwoordig dat nog steeds de managementvraagstukken benaderd worden vanuit de basis van het tijdperk de industriële revolutie. Organisaties willen vaak sturen op meetbare doelen en prestatieindicatoren, heel erg westers. In het boek Systeemdenken van Schaveling, Brian en Goodman lees je ook terug: vanuit westerse gedachten was logisch redeneren een hele mooie uitkomst. En dat zie je huidige leidinggevers nog veel doen. Sturen vanuit het dagdagelijkse en eindeloos rondjes blijven rennen. Van probleem naar oplossing, om weer terug te keren naar hetzelfde probleem en weer naar de oplossing. En uiteindelijk komen we weer terug bij hetzelfde probleem. Ze blussen brandjes, bestrijden symptomen, maar vinden nooit een definitief antwoord. En dat komt door de menselijke eigenschappen met dilemma's voor het korte termijn en een beperkte scope te kiezen. Het is uiteindelijk gewoon ook heel moeilijk om de realiteit onder ogen te komen.
Zijn dus eigenlijk gewoon brandweermannen geworden, Clarissa?
Ja.
Herken jij in deze aanpak? Luister dan verder. In de eerste officiële aflevering van Systemisch Zwingen gaan we namelijk meer praten over hoe het anders kan.
Dit is Systemisch Zwingen, de podcast met Clarissa van der Heijden en Doreen Bevers. Twee ervaren HR-interim professionals met passie voor systemisch werken. In deze podcastserie nemen we jou mee van energie tot hiërarchie en delen we onze praktijkervaring en verwondering met jou.
Vandaag gaan we het hebben over systemisch leiderschap. Maar om goed duidelijk te beginnen, stel ik mijn mede-host Clarissa graag de vraag: wat is eigenlijk systemisch leiderschap?
Goeie vraag, Doreen. Maar voordat ik start met systemisch leiderschap uitleggen, wil ik eerst beginnen met systeemdenken, wat dat inhoudt. Want bij systeemdenken gaat het om besef dat alles met elkaar samenhangt, op een bepaalde manier. Het is het vermogen om deze relaties te zien en te begrijpen. De wereld om ons heen bestaat immers uit relaties en niet uit losse feiten of gebeurtenissen. En als je kijkt naar kinderen, die zijn systeemdenkers. Door het onderwijssysteem in te richten zoals we dat nu doen, zien we ook dat eigenlijk heel zonde, maar die competentie als systeemdenken niet verder wordt ontwikkeld.
Nou, dat is wel zonde.
Super zonde. Er zijn wel een aantal onderwijsmethoden in Nederland die dat wel wat meer doen. Maar wat je wel zien is dat eigenlijk dit organisatieprincipe, dat systeemdenken, wordt toegepast. En we leven in een wereld, op dit moment in de maatschappij, die echt vraagt om een andere manier van kijken en denken. Hè? Nieuwe organisatievormen, samenwerkingsvormen, vervagende grenzen. En netwerken. En dat vraagt om ander type leiderschap.
Oké, en hoe zou je dan zo'n ander type leiderschap omschrijven?
Bij systemisch werken probeer je wat er wel speelt, maar niet noodzakelijk zichtbaar is, boven tafel te krijgen. Ja, dat klinkt heel simpel, maar het is best wel lastig. En we noemen dat de onderstroom. Veel denken aan die ijsberg, het welbekende plaatje wat al een jaar of 30, 40 bestaat. En daar hebben we het ook over echt die diepere lagen onder water, de onderstroom. En een systemisch leider die houdt zich bezig met die onderstroom. En die houdt er ook rekening mee. Als leidinggevende krijg je niet alleen inzicht in jezelf, maar ook in de patronen van je team en van je organisatie. Met je zintuigen neem je waar. En dat is doorgronden, systemisch doorgronden bij wat er speelt bij mensen. Dus op individueel niveau, maar ook in het systeem, team en organisatieniveau. En je zet er bij je lichaam in. Dus je gebruikt je lichaam om te begrijpen wat er om je heen gebeurt. En je laat je oordeel achter. Wat we altijd zeggen, hè? Nivea, oma, dat passen we veel toe in managementland. Dat laat je thuis, want het is bedoeld als informatie, niet om er een oordeel over te vormen. Hè, soms kom je wel eens in een ruimte of een vergadering binnen en denk je, hé, wat hangt er hier voor spanning? Of je voelt ongeduld, of er zit heel veel waarse energie. Dat is natuurlijk de vraag, wat gebeurt daar? Wat zit hieronder? Wat wil misschien wel niet gezien worden of niet gezegd worden? Dat wat je merkt, zegt dus iets wat in het systeem op dit moment beweegt. En de manier waarop je daarmee omgaat, de gedachten, de gevoelens, de beweging en hoe je daarop reageert, dat komt voort vaak uit je eigen leven. Je herkent het. Het is een ervaring waar je al eerder in je leven mee gedeeld hebt. Dit zijn twee dynamieken die elkaar beïnvloeden. En het uitzicht in relaties, in je werk, in ouderschap, ze vertegenwoordigen alle een deel van jezelf.
Ja, dat is een mooi verhaal, Clarissa. Uitgebreid. Maar eigenlijk als je het kort zou samenvatten, dan doordat je dynamiek in de onderstroom herkent en ook erkent, hoor ik jou zeggen. Alles mag er zijn, je sluit alles mee in om uiteindelijk meer flow te krijgen in de organisatie. Ik hoorde jou volgens mij ook in de introductie iets vertellen over de fenomenologisch denken. Ik denk, wat een term.
Ja.
Ik struikel er echt even over. Maar ik denk wel dat het belangrijk is voor de luisteraar om dat wat meer toe te lichten. Want ja, niet iedereen heeft volgens mij meteen een gevoel en een beeld bij dat woord.
Ja, nou, het is een mond vol inderdaad. En ik wil met alle liefde uitleggen, ik kan niet beloven dat ik niet over het woord struikel. Maar ik vind fenomenologisch waarnemen vind ik echt te gek. Want het heeft mij heel veel gebracht. Maar laat ik eerst even uitleggen. Want bij systemisch coachen werk je met informatie. Dat vertelde ik net al. En die informatie neem je waar. En fenomenologisch waarnemen is dat wat tot je komt voor het waarnemen. Dus ook voor dat je dingen ziet. Ook iets wat in je lijf gebeurt. Je neemt waar zonder oordeel en zonder interpretatie. Het bestaat echt alleen uit informatie. En je hebt je waarnemingsvermogen en je intuïtie om op af te gaan. Dat is best wel even spannend, want dan ga je eigenlijk echt terug je eigen lijf in. En vertrouw op wat je hoort en wat je ziet en wat je voelt. Want er valt heel veel waar te nemen aan wat je ziet bij de cliënt of wat je hoort. Maar ook aan hoe het systeem via die cliënt spreekt. Een cliënt is in brede zin van het woord. Dat kan een individu zijn, maar ook een team of een organisatie. En aan hoe je die relatie die je op dat moment specifiek hebt met de persoon of het team wat tegenover je zit, daar zit ook gewoon heel veel informatie in verstopt en hoe je dat dan beleeft. En je merkt aan je eigen lichamelijke reacties. Dus er is heel veel bij elkaar wat er dan gebeurt.
En dus eigenlijk is fenomenologisch kijken ook hetzelfde als systemisch waarnemen, als ik jou goed begrijp. Kan jij misschien een voorbeeld geven van systemisch waarnemen?
Ja, dat kan ik wel. Ik zit nu in een keer denken, dat zouden wij samen wel even kunnen doen, denk ik. Dat is wel leuk. Heb ik even tijd, even een momentje nodig om in mijn eigen lijf te zakken. En
wat moet ik dan doen?
Jij hoeft niks te doen. Okay. Jij hoeft niks te doen. Het gaat over mij, want ik ben dan zeg maar de leidinggevende in het geheel. En dan zak ik even in mijn lijf en dan probeer ik mijn eigen oordeel uit te zetten. Nou, we noemen dat in systemische taal, noemen we dat het lege midden. Daar is niks eigenlijk, hè? Geen oordeel, geen interpretatie. En dan ga ik eens voelen, wat merk ik? En wat zie ik? Ik zie af en toe wat vingers bewegen. En ik zie een glimlach rond je mond ontstaan. Nou, ik voel in mijn lijf wat spanning van, wat gaat ze zeggen? Wat gaat er komen? Een stukje blootgeven. En verbazing zie ik nu. Ik zie verbazing op je voorhoofd ontstaan. Je begint te lachen.
Ja, grappig.
En ook wel een beetje gespannen in mijn benen, bovenbenen voel ik. Nou, ik zou zomaar kunnen zijn dat dat van jou is. Nou ja, dit is eigenlijk een soort manier van hoe je zo systemisch kan waarnemen. En een korte versie.
Ah, leuk. Ja, bedankt voor deze waarneming. Ik ben ook best wel benieuwd wat er gaat komen, Clarissa. Ik denk dat jij dat wel goed aanvoelde, om het zomaar te zeggen. En welk effect zie jij met regelmaat terug als je kijkt naar systemisch leiderschap, hoe dat wordt toegepast? Hè? Wat levert het eigenlijk op?
Nou, één ding. Het systeem wil altijd heel zijn. Altijd. Dus ook als er gedoe of onvrede of emoties spelen, een systeem kan daarop reageren door bijvoorbeeld over gedane zaken die een negatieve herinnering of ook wel een trauma, groot woord, maar er is ook in organisaties, heeft achtergelaten, willen we heen stappen. We willen immers als mens willen ook graag vooruit. En het past dan niet om te vertragen. Hè? Die voorwaartse energie, dat zit ook heel erg in de maatschappij, in de energie die we hebben. En dan past het niet om stil te staan bij iets wat helemaal niet leuk was of wat pijn heeft gedaan. Nou, dus als je alles herkent en erkent, dus wat jij al eerder zei, Doreen, alles wat er mag zijn, en als je dat insluit, dan komt er echt meer creativiteit, echt meer flow, echt meer productiviteit, hè? Iets wat we zo graag naar smachten en wat we willen, waar we zo hard voor werken.
Ja.
En dan zie je dus wat vertragen en dus eigenlijk zakken wat oplevert. En ja, dan staat er eigenlijk niks meer tussen om die levensenergie, dat vind ik altijd prachtig om dat zo te duiden, levensenergie in kracht te laten ontstaan, te laten vloeien.
Gaaf zeg. Ja, en om het zeg maar nog wat in perspectief te kunnen plaatsen, hè, zou je dan een paar organisatievraagstukken kunnen benoemen die baat hebben gehad bij systemische aanpak?
Ja, daar kan ik wel een aantal van noemen. Kijk, als je bijvoorbeeld over een fusie of een bedrijf wat in de problemen zit, of op onverklaarbare weerstand vanuit personeel, of een angstcultuur, ja, dat zijn allemaal voorbeelden. Maar een specifiek voorbeeld is misschien ook wel niet genomen rouw, noemen we dat dan in het systemische term. Dus bijvoorbeeld als er een medewerker uit een team is overleden door een ziekte of een bedrijfsongeval, of geeft een naam. Ja, dan ontstaat daar dus een plek. Dus in die ordening, en daar gaan we het later nog over hebben samen, gaan we nog uitleggen, daar komt dus ruimte. En ik heb ook met teams gewerkt waarbij 12, 13 jaar later er iemand was overleden, dus zo lange tijd terug. En die plek was nog steeds niet ingenomen.
Echt waar?
Daar mocht dus eigenlijk niemand mocht daar op die functie zijn of daarin verkeren. Ja, dat komt door niet genomen rouw. Dus we hebben onvoldoende stilgestaan bij het verdriet wat er ook in zo'n organisatie dan zit.
Ja, interessant zeg. En er zijn nogal wel voorbeelden wat je zo eventjes de revue laat passeren.
Ja, dat zijn er behoorlijk wat. Maar Doreen, Want we hebben het over het systemisch leiderschap. En ik weet niet of jij het ook zo ziet, maar als ik kijk naar wat er gebeurt in de markt en de trends en ontwikkelingen, ja, dan hebben we onze mond vol van alle leiderschapsmodellen die er zijn. Nou, dan droppen wij er ook nog even eentjes. Dat is het systemisch leiderschap, dat bestaat ook al eventjes. Maar als je kijkt, dienend, coachend, transformerend, vitaal, noem ik even een aantal die aanverwant zijn aan het systemisch leiderschap. Ja, dat zijn er nog wel wat. Dus ik ben ook wel heel benieuwd naar wat is jouw beleving met systemisch leiderschap?
Leuk dat je het vraagt. Systemisch leiderschap richt zich volgens mij meer op het systeem van de organisaties. En vooral de posities en de patronen daarbinnen. Deze patronen beïnvloeden het resultaat van zowel het geheel als de som der delen.
Ja.
De energie van leiders en de plek die zij innemen is essentieel voor het sturen van het succes van het systeem. En systemisch leiderschap verbindt en creëert ook de samenhang in en om de organisatie. Het hele organisatiesysteem wordt er vitaler, productiever en ik ben er ook van overtuigd, gelukkiger van net die end.
Ja, maar wat je nu zo noemt, dat lijkt het eigenlijk best wel op dienend leiderschap. Want een dienend leider doet ook wat nodig is in het belang van organisatie en de werknemers. De handelingen van zo'n leider zijn ook niet ego gedreven, maar dienen ook het grote geheel wat jij net aangaf.
Ja, het lijkt inderdaad mee echt wel veel op dienend leiderschap, dat klopt. Duurzame verbindingen zijn daarbij essentieel. Hè? Net zoals het oog voor het grootste kapitaal van een organisatie. Denk bij kennis en ervaring en ook de inzet van medewerkers. En dienende leiders stellen zich eigenlijk dus heel erg dienstbaar op. Hè? Ze creëren bedding, hè? Met een mooi woord, bedding voor de medewerkers. En ja, door eigenlijk zowel de organisatie als mensen daarbinnen voorop te stellen. En ja, systemisch leiderschap kent veel overeenkomsten met dienend leiderschap, hè? Wat we eigenlijk ook al eerder beaamden. En bij systemisch leiderschap wordt er echter uitgegaan van drie principes van systemisch kijken. En dat is de binding, de ordening en de uitwisseling.
Oké, dan noem je een aantal principes. Wij kennen die als geen ander. Geen idee hoe dat zit met de luisteraar, maar om ze het verhaal en ons mee te nemen in onze podcast, is het misschien heel fijn als jij, als je dat zou willen, die essentiële systemische principes wilt uitleggen.
Zoals... Ja, tuurlijk. Ja, ja, dat is een goeie. Kijk, binding staat voor erbij horen of niet. Hè? Dat kan natuurlijk ook andersom gelden. En dat kan zowel in een persoon als in een functie zijn. En de vraag die dan vaak wordt gesteld, waar ben jij loyaal aan? En ja, ordening gaat er meer vanuit dat alles en iedereen een rol heeft, eigenlijk een plek heeft. Hè? Dus inclusief die zieke medewerkers of ook wel voorgangers. Alles wat er was en is en komen gaat. Dus alles valt daaronder. Dus zowel de oorsprong, het heden en de toekomst. Een uitwisseling gaat meer over een balans in het geven en nemen. Ja, of soms is er wel een sprake van een disbalans. Ik denk dat het wel leuk is om een voorbeeldje te noemen over structureel overwerken. Een medewerker die werkt bijvoorbeeld 40 uur qua contract. En in de praktijk zijn het 60, aanzienlijk meer. Wordt dit verwacht vanuit de werkgever? Hè, en wat staat daar dan tegenover? Of is het iets wat de werknemer eigenlijk zelf doet ten opzichte van wat hij krijgt? Waaruit ontstaat dat dan? Waar komt dat vandaan? Om dat te onderzoeken gaan we eigenlijk alles ontrafelen. En met andere woorden ook een beetje spoorzoeken noem ik het dan wel eens. Om te achterhalen waar het vandaan komt.
Een soort recherchewerk vanuit systemisch perspectief.
Ja.
En als we nou naar die drie principes kijken, wat valt jou dan op in de praktijk?
Ja, ik merk wanneer er gesproken wordt over de onderstroom, men meer dat er een angst heerst eigenlijk. Klinkt ook wel een beetje zwaar, maar moet ook niet groter maken dan het is. Maar ja, dat we eigenlijk de bovenstromen vergeten. Ik zie jou knikken, Clarisse. Herken je dat?
Ja, absoluut. Door naar de onderstroom te gaan, trek je mensen uit de comfortzone. En dat is nodig, of soms. Nodig. Laat ik even het grijs gebied opzoeken. Mm-hmm. Want die comfortzone kan ten koste gaan van het resultaat. Kijk, als je kijkt naar Nederland. Nederland is groot geworden tijdens die industriële revolutie. En we haalden dit hier in de tijdperk al eerder aan als voorbeeld. Want je kan groot worden door keihard te werken op die bovenstroom. Analytisch, logisch redeneren, brandje plussen. Ja. De brandweer zoals jij aan het begin schetste. Maar op lange termijn, zeker met waar we nu in de huidige maatschappij en de discussies die er lopen, de polariteiten die we zien, de individualisering en alles wat zich aandient, is de vraag maar of dat dan het juiste is voor je team, voor de samenwerking, voor de organisatie.
Ja, nu lijkt die kijk van vroeger ons niet meer altijd te dienen. Hè? Heb je daar concrete voorbeelden van?
Ja, ik heb één voorbeeld. Die is wat langer, maar ik denk wel heel typerend voor het systemisch leiderschap.
Vertel.
Ik zat in een HR-functie en daar had ik plek zitting in een executive team. En wat er opviel is dat er spanning tussen de onderlinge leden in het team was. Er was namelijk met specifiek één persoon die ruimte kreeg om zijn mening duidelijk te verkondigen, maar ook dominerend was, zowel op inhoud als op het proces. En die persoon, laten we hem voor de eenvoudigheid maar even Piet noemen, was verantwoordelijk voor de start van de inhoudelijke waardeketen. En Piet was van mening dat hij de kernfunctie van de organisatie was. De voorzitter van dit team, laten we hem dan even Jan noemen, was tevreden. Piet was dan de starter van de keten en deed het op zijn manier. En Jan, ja, hij werd ontlast, dus voor hem was dat helemaal prima. Maar ja, je raadt het al, Doreen.
Naarmate de tijd vorderde, kwam er zeker steeds meer gedoe.
Ja, precies dit. Want in het team van Piet kwam steeds meer gedoe. In zijn eigen team, maar ook in de samenwerking met de andere teams van het bedrijfsonderdeel. En dat liep niet, er ontstonden ruzies. Leidinggevend op middenkader niveau, die gingen zelfs vertrekken of raakten in een burn-out. Omdat ze het gedoe zo zat waren. En de plek van Piet werd dus steeds groter. Dus Piet die ging steeds meer gedoe ervaren. Ze ging ook steeds meer domineren. Steeds meer controle passen. Hè. Eigenlijk zien we daar dus dat we in een vicieuze cirkel belanden. En ook tussen de teams. En, Piet snapte er maar niks van. Want hij vond gewoon dat zijn medewerkers en zijn managers zich aanstelden. En iedereen moet gewoon zijn werk doen. Hoe moeilijk is dat? Hè? Dan krijg je dat soort opmerkingen.
Ja.
Inmiddels werd er veelvuldig op executive niveau met elkaar gesproken. Waarom die samenwerking nog niet liep en hoe kan dat nou? Na al die jaren en onderzoeken en coaches die er waren geweest, werd ervoor gekozen om afscheid te nemen. En je raadt het al van Piet. Ja, toen werd er opgelucht adem gehaald. Mensen konden weer naar achter leunen. Ja, er werd een poging tot herstel van evenwicht in jaren gedaan. De angel was eruit.
Ja, dat dachten ze.
Ja, nee, precies dus. Want na enige tijd bleek ook dat het patroon zich maar bleef herhalen. De samenwerking werd niet beter. De angst en de teammanagers bleven op dezelfde plek uitvallen. En dat komt allemaal doordat medewerkers een bepaalde positie hebben ingenomen. En daarin zit een dynamiek, een systeemdynamiek. Bovendien brengt elke medewerker ook nog eens een eigen persoonlijke dynamiek mee. Nou, dan is het wel behoorlijk druk, kan ik je vertellen. Dus ja, dan kan de betreffende medewerker wel vertrekken. Maar de plek met dynamiek, dat blijft. Dus ja, aan een plek heerst een bepaalde bandbreedte, zo kan je dat zien. En die plek is ingebouwd in het grotere geheel, met mogelijkheden, maar ook met beperkingen.
Ja, het mooie aan dit verhaal is dat je gewoon meerdere dynamieken ziet. Hè? Kijk, Jan gaf een deel van zijn plek af aan Piet. En wellicht van een dynamiek van zijn plek als een persoonlijke dynamiek. Hè? Maar daarnaast werd er ook niet echt uitgezoomd en het grotere geheel werd niet echt in beeld gebracht, hè? Dus ook werd duidelijk dat de plek van Piet een belastbare plek was. Want medewerkers bleven eigenlijk zich onbewust identificeren met Piet.
Klopt. Ja, precies. En bij Jan ontbrak het om vanuit een helikopterview naar het geheel te kijken. Naar het systeem, het gehele systeem. En dat is mede ingegeven door zijn eigen patronen en zijn eigen persoonlijke dynamiek. Daardoor kon hij het niet zien. Dus ja, je kan het wat dat betreft ook niet kwalijk nemen.
Nee, zeker niet.
Nee, ja. En dan kijk je naar die kernfunctie. Dat was ook niet duidelijk voor iedereen in de organisatie. En omdat het niet duidelijk is, stapte Piet in. In de basis was Piet zijn afdeling niet de kernfunctie. Maar ja, er heerste wel de sfeer dat het zo was. Dus ja, een hele ongelukkige situatie. Wat resulteerde, is dat 3 afdelingen en totaal 500-600 medewerkers, high professionals, werd bemoeilijkt in samenwerking, hoog verzuim. En er was sprake van onveilige cultuur.
Zo, dat is wel heftig, zeg. Ja, zo zie je maar het belang van systemisch denken.
Ja. Ja, en weet je, en Doreen, daar wil ik nog even toevoegen. Het was zeker pittig. En wij kijken dan ook nu hè, naar wat er dan in die organisatie gebeurt. En het mooie is dan ook vervolgens te kijken naar wat gebeurt er dan buiten die organisatie. Hè? Want weerspiegelt dan die organisatie niet wellicht een branche waar ze ook in zitten, waar dit een grotere dynamiek is. Hè? Die bril opzetten, die blik hebben, die is ook nog wel interessant. Dus ja, ik blijf deze ervaring zeker met me meenemen. Gewoon veel lering kan ik eruit halen. Hey, maar ik ben wel benieuwd, heb jij ook nog een voorbeeld die laat zien dat anders kijken loont?
Ja, moet ik wel even graven, want ik zit helemaal in jouw verhaal, merk ik wel, Clarissa. Nou, ik ben betrokken geweest bij een hulpvraag waar sprake was van een accentverschuiving van het werkpakket in de organisatie. Daar bleek eigenlijk een gebrek aan eigenaarschap te heersen vanwege een kennistekort. En ja, dit kennistekort kon de persoon in kwestie eigenlijk niet eigen maken. Dus ja, dat had wel echt een groot effect op het team dat werd aangestuurd. Op een gegeven moment deed het senior management een interventie plegen, met een mooi woord. En de omgeving was nodig om dat uiteindelijk ook zelf in te zien. Dus die interventie van senior management leverde eigenlijk op dat het, ja, het systeem inzicht moest krijgen dat er iets nodig was. En ja, het moest duidelijk worden wat er zou gebeuren als je een teammanager eigenlijk laat zitten op zo'n plek, hè, in zijn functie.
Hey, maar wat zag je dan in het team gebeuren?
Ja, de medewerkers gingen van een plek af. Kijk, in systemisch werken heet dat ook wel triangulatie. Dat betekent eigenlijk dat de gaten van hun leidinggevende, zeg maar, gingen dichtlopen. Dus ja, triangulatie is eigenlijk niks anders dan een verstoring, hè, van normale rangorde die er heerst. En iemand is op de plek van de hiërarchische laag die er dan boven komt te staan. Ja, dat leidt vaak tot een conflict situatie, hè, tussen de betrokkenen. De medewerkers waren hiermee loyaal aan het systeem, ja, het team en de organisatie, maar het leverde gedoe op. In het voorbeeld kwamen er eerder 3 systeemprincipes aan de orde. Kijk, in de uitwisseling is het principe wat staat voor het geven en het nemen ontstond een disbalans. Omdat de manager niet in staat was om een teamlid, hè, te bieden wat hij nodig heeft. En de manager ontbrak gewoon, ja, tekort aan kennis op dat domein. De manager voelde zich op een gegeven moment ook niet meer prettig natuurlijk op die plek. Daar kan je natuurlijk wel iets bij voorstellen. En dit raakte eigenlijk het principe van de ordening. Dit resulteerde dat de intrinsieke motivatie, hè, en de loyaliteit, zeg maar, en de bevlogenheid van de manager in dit geval echt wel afnam. Nou, de intrinsieke waarde om bij te dragen aan de organisatie nam dus af. En het gevoel van eenzaamheid ontstond eigenlijk bij de manager. Wat, ja, zorgde voor uitsluiting. En ja, uitsluiting vind ik ook wel echt wel best wel een heftig woord van, hè, uitsluiten. Maar ja, dus uiteindelijk wel wat er gebeurde. En daarmee was eigenlijk het derde principe, de binding, aangetast.
Mooi hoe je dat zo uitlegt aan de hand van de principes. Maar ja, jeetje, je kan je ook afvragen, waar is die manager loyaal aan om te blijven? En je kan ook kiezen voor een interventie met de leidinggevende van de betreffende manager. Door bijvoorbeeld het gesprek aan te gaan met de teammanager waar jij het over had, om eigenaarschap te pakken over zijn eigen carrière. En vanuit daar te kijken, wat zit eronder om dat niet te doen? Maar het kan ook zo zijn dat de leidinggevende van die manager ervoor kiest om dat gesprek niet aan te gaan, om die interventie niet te plegen, om wat voor reden dan ook, hè? Want waar is dan die leidinggevende van die teammanager dan weer loyaal aan?
Ja, Clarissa, dat zijn eigenlijk allemaal typische systemische vragen, hè, om wat meer inzicht te krijgen in wat te doen. Bij systemisch werken gaat het niet zozeer om direct problemen op te lossen, maar om oplossingen te vinden in een omweg, hè, die leiden uiteindelijk naar, ik zeg het dan wel eens, de oplossing. Kijk, en dat doe je wel door eerst goed te achterhalen waar het probleem zich achter verschuil raakt. Dit doe je door eerst erachter te komen hoe het probleem een reactie is van het systeem en de organisatie.
Hey, dat vraagt wel iets van systemisch leiderschap, hoor. En het vraagt ook echt wel heel veel geduld.
Ja, het is niet echt per definitie zo eenvoudig. Nee, hoor, Clarissa. Nee, dat is ook zo. Daar heb je echt wel discipline nodig als leider om een probleem te omarmen en een tijdje te verduren. Maar ik ben ervan overtuigd dat die omweg zich echt wel per definitie gaat uitbetalen. Als je nou eerst een beetje of zelfs een heel stuk afstand neemt van het probleem en gaat kijken vanuit de helikopterview, dan zul je eigenlijk veel meer te weten te komen over de betere keuzes die je kan maken als leider of als persoon. En degene die het probleem meteen wil oplossen, zullen denk ik toch wel als een boemerang terugkrijgen. Want ja, dat betaalt zich echt wel op die manier dan terug. En ik heb daar zelf ook wel ervaring mee. Geduld hebben is ook niet echt mijn sterke kant. Maar ja, als je hiermee gaat spelen, dan merk ik wel dat het gewoon effectiever uiteindelijk is at the end. Dus soms gewoon een tijdje verduren kan echt geen kwaad.
Ja, mooi, want ik herken dat heel erg wat je zegt. Het is verduren en zoals we het ook wel zeggen in het systemisch werken, het is de kunst van het niet weten. Maar dat is voor mij ook echt nog wel een leerproces. In onze volgende afleveringen delen we dan ook graag nog meer praktijkervaring met je, zodat we samen kunnen blijven leren.
Ja, we bespreken dan samen de trends die wij zien als het gaat om systemisch werken en het HR-vakgebied binnen deze organisaties.
Nou, dat belooft in ieder geval heel interessant te gaan worden. Ik ben erg benieuwd, Dorien, naar jouw inzichten en ervaringen. In mijn ogen heeft HR echt nog wel wat werk te doen.
Ja, zeker. Nou, je kunt ons ook volgen op LinkedIn. Daar delen we elke maand een nieuwe aflevering van onze podcast. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.